Vanuit Studio Bodegraven is dit aflevering 39 van de Autorij podcast. De Autorij podcast is de talkshow over auto's. Autonieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit. Direct of indirect verbonden met auto's. Vandaag wat meer indirect, maar we zullen het zien. Deze editie aan tafel natuurlijk weer Niall van Leeuwen en Wim Otte, beide redacteuren van autorij.nl. En we hebben natuurlijk weer een gast aan tafel. In dit geval is dat Paul Dietz, algemeen directeur autorecycling Nederland. Welkom Paul.
Dankjewel.
Zit je al lang in deze functie?
Net 3 jaar.
Net 3 jaar.
Ja.
En waar zitten jullie met ARN?
ARN zit in Breukelen, maar eigenlijk zitten alle ARN-demontagebedrijven natuurlijk in heel Nederland.
Oké. Okay. Nou, we gaan het daar straks uitgebreid over hebben, over autorecycling Nederland. Heel actueel allemaal. Maar we gaan eerst even kijken naar auto's die nog niet afgeschreven zijn. Auto's met de minste afschrijving. Je kunt ook zeggen de meest waardevaste auto's. Want ja, er zijn overal rijtjes en klassementen. En Niall heeft er weer een gevonden, hoor.
Ja, kijk, auto's zijn natuurlijk enorme afschrijvingsknallers. Hè? Laten we eerlijk zijn. Ik denk dat er weinig producten zijn waarbij waardeverlies zo'n grote rol speelt. Is ook het grootste component van een leasebedrag. Dus niet voor niets. Dat zorgt er dus ook voor dat bijvoorbeeld een auto die misschien goedkoper is of minder goed, dat je daarvoor per maand misschien zelfs meer moet betalen als je zo'n auto leest dan een duurdere auto. Omdat die duurdere auto na een x-aantal jaar gewoon meer oplevert. Hè? Ja. Dus afschrijving is ontzettend belangrijk. En zeker ook in de particuliere markt. En we kunnen heel lang doorgaan over auto's die heel hard afschrijven. Daar zijn er heel veel van. Maar goed, ANWB heeft dus een lijstje opgesteld met auto's die het minst hard afschrijven. Of waardevast zijn, dat is maar net hoe je het noemt.
Ja.
Wat ze eigenlijk gedaan hebben, ze hebben gewoon een rijtje auto's gepakt en gekeken. Wat kost die nieuw? En hoeveel is die nog ongeveer waard na 5 jaar? En dan rolt er een top 10 uit. En in ieder geval wat opvalt, is dat Japanse merken toch wel weer sterk vertegenwoordigd zijn. In dit geval Suzuki.
Ja.
Die staan 4 keer in de top 10. Nou, dat is toch wel een applausje waard voor Suzuki. En met op nummer 1 de Suzuki Jimny. Dat is dus de auto in Nederland die het minst hard afschrijft.
Wordt die nog gemaakt?
Jazeker.
Ja?
Ja, het is een beetje wisselend, want hij is volgens mij nieuw niet meer te koop in Nederland. Hij is nieuw geïntroduceerd, is weer weg geweest. Want zo'n auto heeft best wel last van een hoog BPM-tarief. Dus dan wordt zo'n auto bijna onverkoopbaar. Maar ja, 75% waardebehoud na 5 jaar...
De tweede plek?
En op de tweede plek staat de Suzuki Ignis. Nou, dat is dan wat kleinere auto. Maar
ja, die is wat nieuwer
72%. Dat is dus een auto. Er is ook heel interessant voor particulieren. Op het moment dat je zo'n auto dan nieuw koopt en na 5 jaar denkt van, tijd van anderen. En je ruilt hem in bij de dealer. Dat je er dan ook nog werkelijk wel redelijk nog wat voor terugkrijgt.
72% ongeveer.
En dus bij heel veel auto's, op het moment dat je het plastic eraf trekt en een kentekenplaat erop schroeft. Dan ben je denk ik al 20% verder.
Bekende verhaal van een Porsche toch? Als je de garage uitrijdt na aankoop, dan ben je al 50.000 kwijt of zo.
Ja, maar het is echt zo. Het is ook met elektrische auto's en nieuwe auto's, waarbij het een beetje lastig voorspellen is wat zo'n auto dan over 5 jaar nog oplevert. Ja, dat is voor leasemaatschappijen soms best wel ingewikkeld. Waardoor je dus ook die leasebedragen daarmee stijgen. Want ja, er zit toch een risico ook ingebouwd. Je weet het niet. Het is best grillig. Je ziet wat er met Tesla gebeurt. Goed voorbeeld. Dat die auto's veel harder afschrijven dan voorhand gedacht. Het is toch ingewikkeld. Maar in ieder geval, dit is wel grappig om het een keer van de andere kant te zien.
Nummer 3.
Skoda Kodiaq. Dat vond ik eerlijk gezegd toch ook wel een verrassing. Skoda Karoq staat overigens ook in de top 10. Er zijn dus 2 Skoda's die gewoon heel veel opleveren.
Waar staat die andere Skoda?
Jaar. Plaats 5.
Okay.
Maar dat betekent dus ook, ik weet zeker dat dit ook komt, omdat dit ook hele courante auto's zijn die tweedehands gewoon erg gewild zijn. Dus
nog even die andere 2 Suzuki's.
Oké, zullen ze allemaal even opnoemen dan?
Ja,
op nummer 1 staat de Jimny, op plaats 2 Suzuki Ignis en dan krijgen we de Skoda Kodiaq. Op plek 4 staat de Suzuki Swift. Dan op plek 5 de Skoda Karoq. De Fiat Panda, die staat er ook in, op plaats nummer 6. De Toyota Yaris op 7, Suzuki Vitara staat dan op 8, de Mazda 2 staat op plek 9 en de Honda Jazz op plaats 10. En de 10e in dit verhaal heeft dan na 5 jaar nog steeds een waardebehoud van 64%.
Ja. Opvallend inderdaad. Twee niet-Japanse merken. De rest is allemaal Japans, ja.
Ja.
Ja. Oké. Leuk, Niall. We gaan eventjes door naar auto's waarvan er inmiddels 1 miljoen rondrijden. Dan hebben we het over stekkerauto's in Nederland. Het zijn twee soorten, maar ook dat is weer een interessant gegeven, Wim.
Vertel eens. Dat klopt. CBS heeft dat bekendgemaakt, dat na het eerste kwartaal van dit jaar is de 1 miljoen stekkerauto's grens gepasseerd. 594.000 zijn er volledig elektrisch. En 410.000 hebben een hybride aandrijving, dus zeg maar de plug-in hybride, want anders heb je natuurlijk geen stekker. Ja, dat is een behoorlijk aantal. Dat is zelfs meer dan 10%. Dus 1 op de 10 auto's heeft een elektrificeerde aandrijving. 9,3 miljoen auto's waren er eind van het eerste kwartaal.
Ja.
En het grappige is wel dat de benzineauto, die daar rijdt nog steeds 3/4 van rond. En dat daalt wel. Dat is in het afgelopen jaar met 3,1% gedaald. Dus, maar je ziet dus dat de benzineauto best nog wel redelijk goed alternatief blijft voor elektrisch. En ja, als je dan kijkt ook naar de huidige ontwikkelingen, dan zie je dus ook dat juist hybride auto's weer meer in de belangstelling staan. En dat zie je ook terug in de verkoopaantallen, maar ook in de keuzes die fabrikanten aan het maken zijn over wat voor soort auto's ze over de komende, ja, in de komende 3 tot 5 jaar met name zullen gaan produceren.
Ja, oké. Okay. Ja. Die stekkerauto's, was dat een bepaald streven om 1 op de 10 te hebben met dit, rond deze periode? Want ik weet nog wel dat er een afspraak is dat er vanaf 2030 of 2035 geen brandstofauto's meer mogen worden verkocht.
Ja, ja. Het laatste wat ik erover las is dat in Europees verband dat nog steeds op schema ligt.
Ja?
Ik kan het niet beoordelen voor Nederland. Want ik denk dat het best nog wel een lastig iets wordt. Maar goed, dat hangt natuurlijk ook af van wat de regering gaat doen. Ook met accijnzen. Hè, want er wordt alweer aangekondigd dat per 1 januari dat kwartje, die 25 cent, er weer bij komt. Hè, wat er destijds af is gehaald. Omdat de prijzen zo gigantisch van brandstof zo gigantisch omhoog gingen.
Ja.
Ja, wat natuurlijk bij die elektrische auto's is zo. Dat die zie je dus wel het groot aandeel van zakelijke gebruikers. Hè, particulieren, dat aandeel is best wel klein. 6% is dat maar. En als je dan kijkt bij zakelijk, dan is dat sowieso 39% puur zakelijk.
Oké. Okay. Ja, dat zal niet heel snel veranderen, omdat ze nog steeds relatief duur zijn.
Ja.
Ja, maar goed.
Ja, maar ook dat is natuurlijk iets wat beleid is. Hè? Want als dus een brandstofauto duurder wordt gemaakt, dan valt het weer in het voordeel uit voor een elektrische auto.
Ja.
Ik verwacht eigenlijk niet dat elektrische auto's de komende jaren echt goedkoper zullen worden.
En de brandstofprijzen zakken op dit moment, maar ja. Goed, die variëren nogal.
Ja, maar dat opent wel. Het wordt wel een vrijbrief voor de politiek om op 1 januari toch die 25 cent weer te gaan heffen aan extra accijns.
Ja.
En als je kijkt naar wat er allemaal aan tekorten is, aan begrotingstekorten, dan wordt dat wel een leuke worst.
Is de kans groot dat het gaat gebeuren?
Dat het gaat gebeuren, ja.
Het kwartje van Kok. Dat wordt dan het kwartje van onze nieuwe premier.
Ja.
We gaan even door naar een mooi automerk wat ook al heel lange geschiedenis heeft, Fiat. Want er zijn, en dan met name het rugzakje, hè, zoals het genoemd werd, de Fiat 500, mm-hmm. wordt nog steeds gemaakt.
Zeker.
Maar ziet er wat anders uit nou?
Ja, want? Nou, ja, goed, de Fiat 500 werd dan in 2007 geherintroduceerd als, zeg maar, moderne versie. Nou, het is een echte schot in de roos. Hè. Ongekend succes is dat geworden met die Fiat 500. En hij is ook behoorlijk lang in productie geweest. En dan heb ik het over de nieuwe 500 die dan in 2007 werd geïntroduceerd. Maar toen kwam er in 2020, zeg maar, de nieuwe generatie. Weet je wel, met een wel heel herkenbaar, maar dan toch wel met een modernere uitstraling. Maar die auto is dus in de basis ontwikkeld als een volledig elektrische auto. Hè? Ook op een elektrisch platform. En die auto, vandaag de dag nog steeds, is ook niet anders te verkrijgen. Nou, dan vind ik dit verhaal is best wel exemplarisch voor wat op dit moment dus een beetje aan de hand is in de wereld. Want op het gebied van elektrificatie, ja, gaat het toch niet echt helemaal zoals verwacht of gehoopt. En dat geldt ook voor de verkoop van de elektrische Fiat 500. En wat gebeurt er dus nu op dit moment? En dat is ook waarom ik dit aanhaal. Omdat Fiat heeft dus inmiddels ook al het een en ander van die auto laten zien. Daar zijn ze bij Fiat dus nu bezig om een benzineversie van te maken.
Ja?
Ja, hey, serieus. Nou, dit, een hybride versie, maar ja, wel met een benzinemotor. En ik heb al wat foto's gezien. Er komt ook een versie met een handgeschakelde versnellingsbak. Dus dat is wel echt weer helemaal terug naar back to basics, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat is toch best opmerkelijk. Kijk, een auto die met een benzinemotor die we kennen en die dan wordt omgebouwd naar een elektrische variant, daar kennen we er heel veel van.
Ja.
Maar een auto die echt in de basis is ontworpen als een elektrische auto en dan vervolgens wordt omgebouwd naar een benzineversie, ja, dat hebben we nog niet eerder gezien. Maar het zegt natuurlijk best wel een hoop over wat er dus op dit moment aan de hand is. En dan heb ik het niet alleen over Italië. Italië is natuurlijk een heel belangrijke markt, hè, voor die 500, maar ook buiten Italië. Ja, mensen willen wel zo'n auto, maar liever toch nog niet helemaal elektrisch. En ook als je kijkt wat je voor zo'n elektrisch 500 betaalt, dat is toch, ja, best wel aan de prijs. Het is een klein autootje. En ik denk als je dus een benzineversie van die 500 op de markt brengt, die er precies hetzelfde uitziet, hè, gewoon echt voor de leek is het verschil, denk ik, niet te zien. Nee, maar dan gewoon met een benzine, of een hele zuinige benzineversie. Ja, die dan ook een heel stuk, de prijs weet ik niet, maar die zal echt wel een heel stuk voordeliger worden. Dan ga je er echt veel meer op straat tegenkomen.
Is dat bekend welke motor erin komt dan?
Nee, niet bekend. Alleen dat wordt gewoon een hybride aandrijflijn die bijvoorbeeld ook van Stellantis. Ja. Kijk, en dus recentelijk de nieuwe Fiat Panda Hybrid geïntroduceerd.
Ja.
Ook met een met best wel een innovatieve hybride aandrijflijn. Het is een mild hybrid, maar het rijdt super efficiënt. En ik denk dat die het zal worden. Maar dat soort details volgen nog. Ik denk dat deze auto aan het eind van het jaar op de markt komt. Alleen Fiat heeft al wel foto's laten zien dat hier aan wordt gewerkt.
Ja.
Maar ja, het is echt de andere kant op. En dat is toch opmerkelijk.
Ja, maar Wim, jij vertelde net, voordat we de opname starten, nog een ander nieuwtje over Fiat. Want ze zijn met een heel bijzondere auto bezig, vertelde je.
Ja, Fiat Professional, zeg maar de bedrijfswagentak van Fiat,
ja,
heeft een Tris geïntroduceerd.
En wat is dat?
Nou, ik weet niet of jullie de Piaggio APE kennen. De Ape, zeg ik wel eens.
Dat is toch die driewieler?
Die driewieler. En dan heb je een kabinetje met zo'n bromfietsstuur voorin.
Ah, ja.
En een tweetakmotor. Nou, dit wordt een elektrische variant. Ook als je kijkt naar de foto's, lijkt het heel sterk op. Ook het kabinetje, een beetje rond van vorm van voren. Er zit dus een 9 kW elektromotor in. Hij kan een top halen van 45 km per uur. Deels is de aandrijflijn, er zit een component in van de Fiat Topolino. Of die Opel Rox.
Ja.
Dat idee dus. Alleen het is een driewieler, dus één wiel voor, twee achter. En de lol is dat hij dus best wel wat kan meenemen. Tot 540 kilogram laadvermogen.
En heeft hij ook een gewoon stuur? Of zo'n
hij heeft wel een gewoon stuur.
Okay.
Ja,
heeft
wel
gewoon
stuur. Dat wel, ja.
Ja, ja,
geen,
dat is dan wel weer jammer.
Geen Vespa-stuur.
Nee, want dat kan niet meer. Dat is veiligheidstechnisch, krijg je dat er niet door. En dan kom ik even op de veiligheid. Want hij is wel ook al, met het oog op de Europese introductie, is hij getest op de veiligheidsnormen volgens de Europese maatstaf. Hij komt nog niet. Fiat houdt het een beetje een slag om de arm. Maar hij komt nu in eerste instantie op de markt in een aantal landen in het Midden-Oosten en in Afrika. Ja. Omdat ze daar de meeste markten voor verwachten.
Ja?
Ja.
Oh, oké, nou het komt vanzelf deze kant op.
Ja,
meestal.
Ja,
als het een leuke gadget is, dan komt het wel hier naartoe.
Ja, het is gewoon een geinig ding.
Als je ziet hoeveel van dat soort Piaggio's die in Italië rondrijden. Ja, dan maar, is het toch eigenlijk wel opmerkelijk dat Fiat niet al eerder een soort van concurrent.
Het is een perfect ding ook voor de milieuzones in Nederland.
Ja, ja,
met,
zeker.
Met bezorgen. Als je hebt er zo'n dichte bak op, kun je erop krijgen. Nou, ja. Dat kan best veel in.
Ja. We gaan even naar jou, Paul, want je bent nog niet aan het woord geweest. En daar gaan we het nu even over hebben, over ARN. Wat doet ARN precies? Wat zijn jullie? Wat voor organisatie?
ARN is in 1993 al opgericht. Dus we hebben net een mooi vorig jaar een mooi boek gemaakt over 30 jaar bestaan. Door de BOVAG, de RAI en de STIBA. De drie brancheorganisaties waren toen nog. FOCMA zat er toen ook nog bij en nog een andere organisatie. Min of meer op verzoek of gedwongen door de minister. Die zei, als jullie dit niet zelf gaan regelen. Je had net Lekkerkerk en allerlei andere gifschandalen gehad. Er was een verhoogd bewustzijn op milieu eigenlijk.
Ja.
En de branche heeft zich in een stichting, de Stichting Autorecycling, verenigd. En ARN is daaruit voortgekomen als uitvoeringsclub om op dat moment de autorecycling in Nederland naar een hoger plan te trekken. Op weg naar nieuwe Europese regelgeving die dan rond 2000, 2001 is gekomen.
En jullie stellen, even simpel gezegd, regels op waaraan bedrijven moeten voldoen die auto's recyclen. Zeg ik dat goed?
Ja, en dat doen we niet omdat we dat zelf willen, maar omdat je als je auto-importeur bent, dan heb je een producentverantwoordelijkheid. Uitgebreide producentverantwoordelijkheid betekent dat je niet alleen garantie de eerste paar jaar moet geven of allerlei andere dingen moet doen, terugroepacties, maar ook dat je in de afdankfase moet zorgen dat de auto goed wordt opgeruimd. En dat is dus een verplichting van de importeurs. Als ARN niet zou bestaan, dan zou iedere importeur dit zelf moeten regelen en ook zelf aan de Nederlandse overheid jaarlijks moeten aantonen dat ze dat ze daaraan voldoen. Dus je kunt ARN eigenlijk zien als een soort collectieve service voor alle importeurs. En ja, hoe doen we dat? Doordat je met die autodemontagebedrijven afspraken maakt over bijvoorbeeld de afgewerkte olie of de banden, die nemen wij dan in. En dan zorgen we dat die op een milieuvriendelijke manier verwerkt worden. Dat is dan ook voor dat bedrijf kosteloos. Voor hun dus fijn en voor ons fijn, omdat we dan precies kunnen sturen waar die spullen allemaal heen gaan. En dat je dus ook landelijk een goed overzicht hebt van hoe staat het daarmee en halen we de wettelijke normen.
Maar hij zegt, die nemen wij dan in, maar met wij bedoel je niet ARN, maar dan bedoel je de bedrijven mee die aangesloten zijn bij ARN.
Nee, dus er zijn 200 demontagebedrijven aangesloten bij ARN. Die doen bij elkaar zo'n 86% van alle demontageauto's, sloopauto's in Nederland. Afgedankte auto's moet ik eigenlijk zeggen. En ARN verzorgt voor hun ook de verwerking van alle afvalstoffen die geen positieve waarde hebben, noemen wij dat. Dus een koplamp heeft een positieve waarde, maar een liter afgewerkte olie heeft een negatieve waarde. Dat regelen wij allemaal voor hun. We zorgen dat het ingezameld wordt. We zorgen dat het op de juiste manier verwerkt wordt. En daardoor kunnen we er jaarlijks ook over rapporteren. Dat daarmee aan de eisen voldaan wordt.
Maar ik ken ze nog wel hoor, de auto's slopen. Onder andere een in Soest, waar ik voor mijn merk nog wel eens wat...
Klinkt Engels.
Ja. Ja, en daar kun je gewoon met je schroevendraaitje nog rondlopen. En dan mag je het er zelf afschroeven. Dus ze bestaan nog wel, maar die moeten in de toekomst ook verdwijnen.
Nee hoor, nee, helemaal niet. Je hebt een heel speelveld van verschillende soorten bedrijven. Je hebt bedrijven die alles overdekt hebben. Klein Gunnewiek in Oost-Nederland, die heeft 20.000 vierkante meter overdekt met een revisiebedrijf en doen alleen maar jonge schadeauto's. En je hebt in het andere uiterste nog steeds de kleine familiebedrijfjes die zijn opgericht door opa die langs de straat het oud ijzer ophaalde en waar gewoon nog een weiland vol met auto's staan.
Ja. Maar jullie hebben ook een heel systeem van die gebruikte onderdelen. Want als je nu een bepaald onderdeel zoekt, kun je op internet dat ingeven en dan kun je het bij een demontagebedrijf vinden. Of hoe werkt dat?
Ja, dat bestaat al heel lang. Hè? Dat is de onderdelenlijn. En er zijn meerdere. Marktplaats doet er ook actief in mee. eBay tegenwoordig ook. Als ARN vinden wij het fijn als onderdelen hergebruikt worden. Want dat zit hoger in de hiërarchie dan dat je de materialen hergebruikt of daar andere dingen mee doet. Dus als je naar die wettelijke normen kijkt, dan is het eigenlijk het beste dat je zoveel mogelijk van die onderdelen verkoopt. Nou, dat heeft voordelen. En van oudsher, als je wat krap bij kas zat, dan ging je al je startmotor of je dynamo op de sloop halen. Tegenwoordig gaat dat veel verder. Je krijgt soms een jaar of twee jaar garantie erop. Er zijn inderdaad ook allerlei online platforms waarop je dus vrij makkelijk die spullen kan vinden. Je ziet bij de demontagebedrijven die daarnaar overgaan, dat ze daarvoor eigenlijk een lokale balie hadden waar de regio langskwam. En dat ze ineens daarna een wereldspeler zijn geworden, letterlijk. Dus het maakt niet uit waar. Iemand in de wereld zoekt iets, komt dat tegen. En maandagochtend ligt er gewoon een lijst met onderdelen die verkocht zijn en allemaal in een doosje stoppen en verkopen. Het is een totaal andere verdienmodel geworden. En ja, hun omzet gaat gewoon een aantal keer over de kop als je die stap maakt, zeg maar. Nou, dat vinden wij een goede zaak. Want hoe meer gebruikte onderdelen, wat ik net al zei, er verkocht worden, hoe beter. Je bespaart CO2. Nou, dat klinkt goed, maar dat voel je niet meteen. Het is goedkoper. En wat natuurlijk steeds duidelijker wordt, is dat je ook gewoon... We komen ook wel een beetje aan de grens van het uitputten van de aarde. Dat je de materialen gewoon blijft hergebruiken. En dat scheelt gewoon waanzinnig veel nieuwe grondstoffen, zoals aluminium of koper of noem maar op.
Ja. Je noemde net even CO2 en CO2-besparing. Hoe moet ik dat voor me zien?
Nou, het kost een heleboel energie om een deur te maken. En als die deur al gemaakt is en er staat en de auto wordt afgedankt, maar de deur is nog goed. En je hebt bijvoorbeeld een 15 jaar oude auto. Waarom zou je dan per se een nieuwe deur erin willen, terwijl je auto 15 jaar oud is? Nou, zo'n deur bespaar je 90% aan CO2 op. En dat heeft te maken met dat het staal moet gemaakt worden. Het moet geperst worden, het kost energie. Er moet verf op, het ding wordt ergens verkocht, opgeslagen, noem maar op. Getransporteerd, die hele keten kost heel veel energie. Daar kan je dus flink op besparen. Europa is natuurlijk bezig met de CSRD-richtlijn dat is nu weer een tandje teruggeschroefd, om bedrijven wat meer aan te moedigen, zal ik maar zeggen, om hier meer mee te doen. En je ziet dat ook leasemaatschappijen en verzekeraars langzamerhand zelf ook enthousiast worden op, nou, laten we eens kijken of dit een goed alternatief kan zijn voor bepaalde reparaties.
Nou, klinkt goed. Wat natuurlijk nu een heel hot issue is, is het recyclen van elektrische auto's. Ja. En dan met name natuurlijk de batterijen.
Ja, dus naast dat wij dus een netwerk van de auto, of dat we de inzameling van afgedankte auto's regelen, is eigenlijk in een aparte regelgeving het inzamelen van afgedankte auto-aandrijfbatterijen, noemen we dat. En dat valt eigenlijk onder dezelfde regelgeving als de Duracell-batterijtjes, waarvoor je af en toe die boxen ziet staan, zeg maar. Ja. Dat is wel een andere tak van sport. Dus als een autobedrijf of een demontagebedrijf een batterij over heeft die niet hergebruikt kan worden, dan halen wij die ook op namens de importeur. We zorgen dat die op een goede manier vervoerd wordt en dat die via een inzamelaar naar een verwerker gaat, meestal ergens buiten Nederland, eigenlijk altijd, die zorgt dat de grondstoffen zoveel mogelijk worden teruggewonnen.
Ja, ja. Maar is het nu zo dat die grondstoffen ook weer opnieuw gebruikt kunnen worden van die batterijen?
Nou, het is zelfs zo dat er is net een nieuwe Europese regelgeving, de batterijverordening, uitgebracht. En daarin wordt het voor batterijfabrikanten verplicht om zoveel procent van jouw grondstoffen uit gerecycled materiaal te halen. Dus daar ontstaat een hele andere waardestroom. Die kobalt bijvoorbeeld is zo'n stof die je daarvoor nodig hebt. Ja, die zou je nieuw kunnen kopen. Dan is misschien wel goedkoper dan gerecycled. Maar als je verplicht bent om zoveel procent gerecycled te gebruiken, dan zou je toch ergens moeten kopen. Wij zijn voor plastics is zo'n zelden mechanisme bij auto's op gang gekomen, dat je zoveel procent van in je nieuwe auto van gerecycled plastic moet gebruiken. En daardoor stimuleer je eigenlijk enorm een hele keten die op zichzelf een zelfstandige waarde heeft ten opzichte van die nieuwe materialen. Mm-hmm. Dus daar zijn we wel een groot voorstander van.
Ja, want ik vraag dat omdat het blijkt nu al dat die grondstoffen voor batterijen schaars zijn en erg duur zijn.
Ja.
En als je ze dan kunt hergebruiken, is dat natuurlijk heel goed.
Het is wel een hele spannende wereld, hè? Want wat vandaag schaars is, we hadden de nikkelbatterijen. En nu komen de LFP-batterijen steeds meer in. Daar zit bijna geen nikkel in. Dus de recycler die zegt, het is veel duurder om deze te recyclen, want ik haal er minder grondstoffen uit. Dat is op zich goed nieuws voor de wereld.
Ja.
En dan zie je, dan komt er weer die natriumbatterij, solid-state-batterij komt eraan. Die weer hele andere. Dus het is best wel voor ons ingewikkeld om een beetje te voorspellen hoe ziet de wereld er over 5 of 10 jaar uit. De volumes gaan enorm omhoog nog. Ieder jaar zamelen we weer het dubbele in van het jaar daarvoor. Batterijen worden ook steeds meer gerepareerd. Dat is ook heel interessant om te zien. Dus 5 jaar geleden verzamelden we alleen nog maar, de grootte van deze tafel aan de batterijen in. Complete batterijen. Terwijl we nu vrijwel alleen maar modules. Dus dat is eigenlijk een schoendoosformaat wat in de batterij zit.
Ja.
Dus garagebedrijven zijn ook slimmer geworden en denken van, waarom zou ik zo'n hele batterij vervangen als ik niet hiermee uit de voeten kan?
We komen zo nog even bij je terug, Paul. We gaan even naar een ander onderwerp. Want al die auto's waar we het over hebben, Wim, die moeten ook verzekerd worden.
Ja.
En jij hebt onderzocht en gelezen dat we eigenlijk allemaal met z'n allen te veel betalen voor die verzekering.
Ja, kras.
Nou, wat een verrassing is dat, zeg.
Ja, maar dat de verzekeraars ook gebruik kunnen of gebruik maken van gerecyclede onderdelen. Hè? Dus en dat kan natuurlijk ook weer leiden tot lagere premies. Maar goed, verzekeren. Ja, autoverzekering, we klagen er allemaal over. Ieder jaar komt er weer zoveel procent bij. De prijzen blijven stijgen, ook omdat de reparatiekosten stijgen, de loonkosten stijgen, et cetera. Maar wat blijkt, Independer, dat is een vergelijkingssite van verzekeringspremies, heeft een onderzoek laten uitvoeren. En daar blijkt uit dat we gemiddeld €256 te veel betalen voor de autoverzekering. Nou is gemiddeld natuurlijk een beetje een rare waarde, maar goed, je moet ergens beginnen. Dat is een behoorlijk bedrag. Dat gaat op jaarbasis €256. 59% van de 60-plussers vergelijkt nooit. Die betaalt ieder jaar gewoon keurig de premie. Ja, het is weer wat duurder geworden, maar ja, hij moet toch verzekerd worden.
Ja.
Maar het loont dus echt om te gaan vergelijken. Zeker als je dat in een aantal jaren niet hebt gedaan. Bij de jongeren is het wel heel erg gebruikelijk. Die vergelijken echt bijna ieder jaar aan het eind van het jaar, of als ze weer zeg maar, een nieuw jaar moeten afsluiten voor de verzekering. Dat zijn 19% van de jongeren, van de 18 tot 29-jarigen, die dan naar een vergelijkingssite als Independer gaan. Om te kijken van, hey, kan ik nog ergens goedkoper?
Ja, bij verzekeringen zeggen ze altijd, het staat in de kleine lettertjes, maar die staan denk ik niet allemaal op die site, op die vergelijkingssite.
Nee,
site.
Je moet natuurlijk altijd blijven kijken van, bijvoorbeeld, ga je een all-risk verzekeren? Wat is je eigen risico? Ik heb het zelf bij mijn vrouw nu net aan de hand gehad, maar ik ging ook even vergelijken. We wilden naar all-risk verzekering. Toen bleek dus dat uiteindelijk we bij een verzekeraar terechtkwamen voor een lagere premie all-risk met slechts €150 eigen risico. Terwijl een grote adverteerder zegt van, je kunt bij ons verzekeren en wij hebben gegarandeerd de laagste premies. Laat dat ook zien in de vergelijkingen en een kolommetje van welke duurder zijn dan zij. Maar die hebben dan €500 eigen risico. Ja, en daar zitten natuurlijk juist die kosten in. Want als je voor elk akkefietje voor een buitenspiegel een claim doet bij de verzekeraar, en kunt doen en dat er dus ook op uitgekeerd wordt, ja, dan betaal je natuurlijk aanzienlijk meer aan premie.
Ja, is nog een ander element wat je pas een heel stuk over gelezen van iemand die echt naar bijna de andere kant van het land moest om de schade te laten repareren. Dat is ook zo'n element wat onderbelicht is.
Ja.
Dat je denkt, nou, ik heb een laag eigen risico, alles is goed.
Ja.
En dan heb je een schade en dan
mag je zelf niet kiezen.
Moet je 80 kilometer verderop naar een schadebedrijf. Wat een
dan klop je bij je eigen autobedrijf aan of bij de dealer. En die zegt, ja, sorry hoor, maar ik krijg het niet.
En dat zijn, vind ik ook typisch van die kleine lettertjes dingen. Dat je denkt, daar kom je pas achter als je er middenin zit.
Ja.
Maar je hoort het wel vaker, hè, want ik ben er ook nooit niet altijd even scherp op. Maar dat jaarlijks vergelijken. Opnieuw afsluiten met je autoverzekering, maar je zorgverzekering, je internetaansluiting. Het is bijna een hele checklist. Ja. Zeg maar de laatste week van december. Om dat allemaal even te heroverwegen of dat nog. Blijkbaar betalen we dus veel te veel met z'n allen. Ja.
Ja, dat is natuurlijk wel hieruit naar voren gekomen. Dat de gemiddelde automobilist in Nederland net iets te veel betaald. Ja. Dat hij daar best nog wel wat...
Maar wat dan natuurlijk ook is, als je ook kijkt naar hoe auto's ook in de afgelopen 10, 15 jaar zijn veranderd. Als je ziet wat voor elektronica in een grill zit aan de voorkant. Wat het eerst kapot gaat op het moment dat je een botsing maakt. Snap ik ook wel dat de reparatiekosten stijgen. Ja. Het is niet meer een bumper vervangen. Er zit veel meer achter. Koplamp met ingenieuze matrix-technologie. Ja, als die kapot is, kost je gelijk klauw voor mijn geld.
Ja, dat hoeft niet. Hè. Je kunt het dus behalen bij de demontagebedrijf.
Ja.
Dat hebben we net over gehad.
Ja.
Toch hoor je dat. Nou hoor ik dan, vind ik toch vreemd in deze wereld, want dat automatisch remmen wat nu verplicht is op nieuwe auto's, zou 25% minimaal aan kop-staartbotsingen. Dat stond vanmorgen nog, las ik een heel verhaal over Tesla's die ze dan over zoveel miljard kilometer het aantal aanrijdingen hebben bekeken. En dat was dan volgens Tesla althans veel minder dan gemiddeld. Als de autopilot aanstond, nog weer veel minder. Dus je zou eigenlijk verwachten dat het aantal schades door dat soort technieken juist omlaag gaat.
Ja, ik denk dat nog een paar jaar moet duren voordat we dat echt kunnen meten. Ik denk dus nu is misschien nog te vroeg, maar ja.
Ik wil nog even bij je blijven, Niall, want jij had nog nieuws over Alpine.
Ja, Alpine. Nou, ik moet je toegeven, ten opzichte van de vorige podcast zijn er best wel veel auto's gepresenteerd. Er gebeurt toch alweer een hoop in autoland. Veel nieuwe modellen die worden gepresenteerd. Maar dit is toch wel, denk ik, de meest opmerkelijke van het rijtje. Want Alpine heeft de A390 gepresenteerd. En dat is Ja, niet echt een auto die je van Alpine zou verwachten. Alpine is natuurlijk groot geworden met kleine, compacte, maar vooral lichte sportauto's. En dit is een elektrische SUV. Wat dat betreft natuurlijk geen verrassing, want dat is wat de autokoper wil.
Maar ze noemen het zelf toch een sports fastback?
Sport fastback, ja. Nou, ja. Het is natuurlijk wel, ja, het is een SUV omdat hij heel hoog op zijn wielen staat. In een hoge zitpositie. Maar je moet even kijken op autorij.nl, daar staan allemaal foto's. Maar ja, deze auto heeft wel echt wel indrukwekkend design. Heel sportief, maar wel gewoon groot en hoog.
En snel, denk ik.
En snel, absoluut. Moet ook wel.
De naam Alpine.
Het is toch een Alpine. Ja. Alpine is het, ja, het sportwagenmerk binnen de Renault-groep. Deze Alpine is altijd elektrisch. Met 3 elektromotoren. En je hebt 2 versies. En de eentje levert 400 pk en de andere 470 pk. Maar ja, het is vooral ook natuurlijk het enorme koppel van die elektromotoren. Bij die GTS, dat is dan de sterkste versie, heb je 808 Nm aan trekkracht. Nou ja, ondanks het feit dat dit een loeizware SUV is van 2100 kilo, dan accelereer je nog steeds in minder dan 4 seconden van 0 naar 100. Qua rijgedrag, dat zullen we later in het jaar zelf achterkomen als we ermee gaan rijden. Ik verwacht hele strakke stuureigenschappen. Maar dat hoort ook natuurlijk wel bij dit merk. Dus het is een auto die er heel sportief uitziet. Ook aan de binnenkant echt wel sportieve stoelen. En het moment dat je met zo'n ding eenmaal gaat rijden, dat je wel echt wordt weggeblazen.
Ja.
Maar wel 2100 kilogram, hè? Dus dat is natuurlijk een beetje je roots verlaten.
Ja. Bij deze auto moest ik gelijk denken aan Lotus. Want Lotus heeft ook een transformatie ondergaan. Die levert nu ook een gigantisch grote SUV, die Elettre. En Lotus is natuurlijk ook zo'n merk wat...
Altijd licht.
Lichte autootjes. Ja. En dan komen ze met een elektrische SUV.
Paul, wat rij jij?
Ik heb thuis in de garage een Mini uit 1973. Oh, Innocenti Cooper.
Leuk.
Innocenti, ja.
Dus Italiaanse, van de beste van twee werelden. Dus ja? Technisch gezien Engelse drama en Italiaans drama in één. ik heb sinds kort nu een Xpeng G9.
Bevalt dat?
Ik had daarvoor een Tesla en het is heel wat anders. En ik ben er al redelijk aan gewend. Ik vind het in zekere zin lekkerder rijden. Tesla heeft ook wat rare eigenwijze dingen, dat je uit de autopilot wordt gegooid voor 2 weken als je het een paar keer te veel doet. En dat, ja, ik was wel een beetje klaar met, zijn eigenlijk helemaal geen dingen die verplicht zijn vanuit regelgeving, maar die je dan toch automatisch cadeau krijgt, zeg maar.
Ja. Nog heel eventjes inhakend op wat net gezegd werd ook door Wim over verzekeraars. In hoeverre spelen verzekeraars een rol bij ARN? Want ik kan me voorstellen dat verzekeraars zeggen van zet er maar een niet nieuwe deur in, want dat is goedkoper.
Ja, dat zou ik ook denken. En zover zijn we nog niet helemaal. Er is jaren geleden een groene polis geweest. En dan was het min of meer verplicht dat je gebruikte onderdelen moest gebruiken. Je ziet toch dat schadebedrijven heel erg voor snelheid en gemak gaan. Dus wat wij graag zouden willen is dat je in de Audatex taxatieprogramma's automatisch de keuze voorgeschoteld krijgt van je kunt voor nieuw kiezen, maar je kunt ook voor gebruikt kiezen. En daarmee bespaar je meteen zoveel. Er is ook nog wel wat te doen aan de logistieke kant. Demontagebedrijven hebben toch allemaal weer hun eigen garantievoorwaarden. Klassificeren van onderdelen, hoe strak is de deur die je binnenkrijgt, transport daarvan, zijn wel allemaal uitdagingen die je, als je dit echt wil opschalen, wel goed op orde moet hebben. Ja. Dus er ligt best nog wel wat te doen. En aan de andere kant zie je ook, er zijn zelfs aparte transportbedrijfjes die deuren en motorkappen door Nederland heen brengen, omdat ze daarin gespecialiseerd zijn, om ze heel te houden, zeg maar. Dus er is best wel al een hele business omheen ontstaan.
Ja. Als ik dan kijk naar de importeurs, dus die nieuwe auto's verkopen, die hebben een dealernetwerk en die hebben een after sales service en daar worden nieuwe onderdelen opgezet. In hoeverre vinden zij dat ARN dan interessant?
Ja.
Hebben ze daar moeite mee? Want zij verkopen natuurlijk het liefst nieuwe onderdelen.
Nou, je ziet wel binnen de rijvereniging ook een beetje dubbel. Dus je hebt daar de after sales tak die zegt, nou, dit vinden we een goed idee. En die zeggen ook hoe langer doorrijden, hoe beter. En je hebt natuurlijk van oudsher de importeurstak die gewoon nieuwe auto's willen verkopen. Dus dat staat wel, denk ik, een beetje onder spanning. Wat ik net al zei, er zijn genoeg nu met Europese druk, maar ook maatschappelijke druk, bewegingen die meer toegaan naar toch wel wat langer met dingen doen en wat meer duurzaam nadenken. Dus mijn verwachting is wel dat ook importeurs wel die kant op zouden gaan. Overigens, jaren geleden, ik denk al 20 jaar geleden, heeft Mercedes al een periode gehad waarbij een Nederlands bedrijf in het systeem van Mercedes standaard ook gebruikte onderdelen aanbood. En je kon gewoon als magazijnmeester of magazijnchef kon je kiezen. En dan werd het ook via dezelfde logistiek verwerkt. Dus dit is helemaal niet ondenkbaar dat je dat soort dingen nog eens een keer... Stellantis is ook met dit soort dingen bezig. En dan zie je dat ja, vooral bij hardlopende slijtage onderdelen, startmotoren, dynamo's, dat zij ook gewoon een lijn aanbieden van gebruikte onderdelen.
Ja.
En dat is denk ik, wat we net al zeiden, met alle voordelen die erbij horen en misschien een beetje goedkoper, denk ik voor iedereen goed.
Ja,
want als het model lang blijft rijden, dan zijn er op een gegeven moment ook geen nieuwe onderdelen meer te kopen. Dus dan moet je ook wel naar een recyclingbedrijf.
Ja, dat hebben we ook nog gezien toen de logistiek even haperde rond Oekraïne en corona. En dat waren eigenlijk toptijden voor de demontagebedrijven, waar ook dealerbedrijven de weg wisten te vinden hier naartoe, omdat dingen gewoon niet leverbaar waren. En dan is dat je alternatief. En waarom niet?
Ja.
Nou, sowieso. Ook in Nederland. Ik weet niet hoe het dan in Nederland zit, want het staat trouwens ook in jullie eigen jaarverslag dat een week geleden werd gepubliceerd over de gemiddelde leeftijd waarop een auto in Nederland wordt aangeboden voor demontage. Die lag dus eind 2024 op precies 20 jaar.
Ja.
En daarmee loopt Nederland... wij hebben een van de oudste wagenparken in heel Europa. Dus klopt. Dat onze garageformule, het in stand houden van het rijdende wagenpark, daarmee lopen wij, zijn wij verder dan buurlanden. Maar betekent dat, zeg ik dat goed? En dat betekent dat ook dat juist ook de handel van gebruikte onderdelen in Nederland, beter loopt dan bijvoorbeeld in Duitsland of België.
Ja, dat is zo. En aan de andere kant is het in Amerika nog weer veel beter dan in Nederland. Hè. Dus we lopen zeker voorop in Europa. En je ziet onze collega Arends ook een beetje kijken van... goh, hoe zit dat nu bij jullie? Het is al iets wat van oudsher, denk ik, altijd al bestond. En ik denk ook dat de onderdelenlijn als instantie, ging vroeger nog met de fax en met 06 lijnen en ik weet niet wat allemaal heel en dat is gemigreerd. Die zijn mooi meegegroeid naar een mooi digitaal platform. Dat is denk ik ook een hele belangrijke. Ja, je kunt het aanbod wel hebben, maar je moet het wel aan de vraag kunnen koppelen.
Ja.
En nou, ik denk dat garagebedrijven in Nederland zijn ook wel inventief. Ik zit ook in de jury van het autobedrijf van het jaar van BOVAG en vrijwel alle bedrijven die we dan bezoeken van de top 3 is dat altijd. Eigenlijk ieder bedrijf doet wel dingen met gebruikte onderdelen om mensen uit de brand te helpen.
Ja.
Dus het zit ook wel een beetje denk ik in de Nederlandse cultuur dit.
Ja, precies.
En waar haal je zelf je onderdelen voor de Mini? Innocenti?
Ja, die heb ik 2 jaar geleden van A tot Z gerestaureerd. En die kwamen echt overal uit de wereld vandaan. Wat wel een mooie anekdote is, heel kort. Er zitten zijrichtingaanwijzers op.
Ja.
En die van Innocenti worden in Italië verkocht. En dan kosten ze €125 per stuk of zo. Maar het zijn precies dezelfde als die op de Fiat 500, waar we het net over hadden, zitten. Precies hetzelfde, ook van Carello. En die kosten gewoon, ik geloof, €21 bij een bedrijfje bij Rotterdam. Dus
okay.
Dat is toch wel heel grappig.
Ja. Mooie afsluiting, Paul. Mooi voorbeeld ook van wat ARN doet. Paul Dietz, algemeen directeur van dat mooie bedrijf. Dankjewel voor je komst. We hebben nog een kleine uitsmijter, zoals altijd, de 30 seconds, waarin je moet raden om welke auto het gaat. We hebben weer veel goede inzendingen gehad. Vorige editie was het de Ford Mustang, was niet zo'n hele moeilijke. En er waren veel inzendingen, maar de winnaar is dan toch echt Tamara van Capelle uit Vlaardingen. We gaan het nog een keer proberen. Om welke auto gaat het? We noemen geen merk, geen model en geen land van herkomst.
Deze terreinwagen werd oorspronkelijk ontwikkeld voor het leger, maar werd een wereldwijd symbool voor betrouwbaarheid. Het is dé favoriete auto in onherbergzame gebieden. En zelfs internationale hulporganisaties kunnen niet zonder hem. En de versie die in 1984 werd geïntroduceerd, wordt nog steeds in vrijwel ongewijzigde vorm gebouwd. Maar of we de nieuwste generatie vaak tegenkomen, dat is nog maar de vraag. Want voor de personenautoversie betaal je in Nederland maar liefst €100.000 BPM.
Weet je het goede antwoord? Stuur het dan naar podcast@autorij.nl. Dit was het voor deze aflevering 39. Ik dank Wim Otte en Nail van Leeuwen ook voor hun bijdrage natuurlijk. Volg autorij.nl op de site, Facebook, Instagram en YouTube. En laat een review achter op je favoriete podcast app. Mail je vragen en opmerkingen naar podcast@autorij.nl. Dit was het voor nu. Tot de volgende. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.